Beste aanwezigen, welkom op deze Israël studieavond. Ik ben blij zoveel mensen te zien. Dat waarderen we met die interesse. Deze avond die is georganiseerd in samenwerking met Christenen voor Israël en Comité Herleving Gebed voor Israël. Meer info over deze stichting kunt u vinden op de boekentafel hierachter. Hartelijk dank aan Christenen voor Israël voor het mogelijk maken van deze avond. En in het bijzonder dominee De Vreugd die in ons midden is. Dankzij hen hebben wij een bijzondere gast in ons midden, Rabbijn Chaim Eisen. Very welcome. I will introduce you after I introduce the people, you in Dutch. Rabbi Chaim is een orthodoxe Joodse rabbijn en hij woont in Jeruzalem, waar hij ook les geeft. Hij heeft een grote kennis van de schriften en is naar mijn idee een goede representant van het veelkleurige orthodoxe Jodendom. Hij heeft een online school, Yeshivat Sharishim, waar op maandagavond gratis lessen gevolgd kunnen worden met Nederlandse vertaling. Via internet dus. U kunt daar ook wat informatie over vinden, meen ik, op de boekentafel. En anders wordt het aan het eind van deze avond nog even toegelicht. Toen ik hem uitnodigde voor deze avond, gaf hij aan het zeer te waarderen dat er ruime tijd zou zijn voor discussie en voor vragen. Dus ik wil jullie ook van harte uitnodigen om daar gebruik van te maken. Hij gaat graag in gesprek en wil bruggen bouwen tussen Joden en christenen. Hij zegt ook dat er muren van onwetendheid moeten worden afgebroken. Er is immers nog veel onkunde over het Jodendom, ook binnen onze kerken. En dat terwijl het de bedding is van het woord van God. Dat mag ons wel tot nadenken stemmen. Het is bewust een studieavond genoemd. Dat betekent dat er vragen mogen zijn en dat er ook vragen mogen blijven. Ik heb wat A4'tjes verspreid. Ik weet niet of ik ze allemaal hier heb neergelegd. Anders liggen er denk ik op de boekentafel ook nog wel een aantal. Ik zal het straks nog wel even checken. Die kunnen jullie gebruiken. Er liggen ook wat pennen. Een enkele pen, een tiental pennen heb ik hier her en der verspreid. Dus voor degene die niets hebben om te schrijven. De mogelijkheid is er. Dus als u aantekeningen wilt maken. Als u schriftelijk eventueel een vraag in wilt dienen. Het liefst gewoon straks mondeling. Dat praat misschien het makkelijkst. Maar u bent in ieder geval welkom om ook gebruik te maken van deze avond als een studieavond. Dus vraag gewoon vrij. We betreden hier onderwerpen waar niet iedereen uit is, om het zo maar te zeggen. Dus er mogen vragen blijven. Vragen is hier echt vrij. Tot 9 uur zal Rabbijn Chaim spreken. Dominee De Vreugd zal de vertaling doen. Daarna zal er collecte zijn en dominee De Vreugd zal dit verder aankondigen. En dan houden we een 10 minuutjes, kwartiertje pauze. Daarna stond in het programma dat dominee Boyten de vragensessie zou vertalen. Dat is dominee De Vreugd geworden, die gaat de vragensessie vertalen en dominee Boyten zal de avond verder afsluiten. Smartphones zijn oké, als geluid maar uitstaat. We hopen rond 10 uur af te sluiten. En dan kom binnen.
Moet er 10 uur doen?
Ja. Dan kunnen we beter die gebruiken, denk ik.
Ja, of tegenwoordig even uit.
Dat we dan maar één gebruiken. Dan
gebruiken we gewoon één, doen we deze uit. Ja.
Kijk. Dat gaat goed. Oké. Goed. Ik wil voorstellen om te beginnen met het zingen van Psalm 25, vers 2. Daarna een gebed. We will sing now Psalm 25. And it's a well-known psalm here, a very traditional psalm in our community, very popular. And it says, guide me in thy truth. Hadrigenu ha'amatecha. Very known. After singing this psalm, I will come back to you. So, zullen we nu Psalm 25, vers 2 zingen. Heere, Allerhoogste God, U die in de hemel zijt, U zij alle eer en heerlijkheid. U die ons hier samenbrengt, U roepen wij aan voor een zegen over deze avond. Een avond waar de schrift open gaat, open mag gaan en waar wij ook verplichtingen nakomen, want wij moeten het woord ook open doen. Heere, help ons daarmee. En wilt U ons uw licht daarover geven? Ja, wil ook zelfs onze harten openen voor U, dat we ontvankelijk mogen zijn voor Uw woord. Heere, wil ons daarin helpen. Wil, zorg maar dat deze avond ook in een goede orde mag verlopen en mag dienen tot een juiste verstandhouding tussen Joden en wij als niet-Joden. Er komen misschien allerlei onderwerpen te bespreken, Heere. U weet hoe wij daar allen in staan. U kunt ons daarbij helpen. Niet dat wij alle vragen kunnen beantwoorden. Het is al eerder gezegd. Heere, u weet daar alles van. Het is uw wereld, de gehele wereld. En gij leidt het door uw goddelijke hand. En daar zijn veel dingen voor ons verborgen. En toch kunnen wij zien door de profetieën die u hebt nagelaten. En door het woord wat u hebt nagelaten. Daarin mogen wij toch soms als troost zien in het vooruitzicht wat er ligt. Ook voor deze wereld, Heere. Heere, dat u wilt helpen. Dat u ons daarin recht wilt leiden. In uw wegen, zoals we gezongen hebben. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. Blijf u al de dag verwachten. Heere, dat er spoedig een zegen mag aanbreken voor het Jodendom, de kerk en de wereld. En dat u ons wil leiden in de waarheid en zicht wilt geven op u, de Allerhoogste Koning. Maak uw woord waar, wees met ons deze avond. U zij alle eer en heerlijkheid. Amen.
Dear Rabbi, please allow me to speak to you a personal word. We know each other mainly from computer and the internet, but yeah, of course, that's it. From God's word, he says. And that's true. That's our common interest. And that's why we are here. I am very excited and grateful to have you here, you know. An Orthodox rabbi in the midst of an Orthodox Christian church. This is not usual. For too long, we lost our Jewish heritage. Since we lost our connection with the Jewish people. Your people were abandoned. For thousands of years, you wandered in the desert of the world, so to speak, suffered, persecuted, not at least by Christians. The church didn't understand you. And now you are here, among Protestant Christians. We also were persecuted. But during the Reformation, we became a free people. We removed the statues. But there was one thing we didn't do with the Reformation: reconciliation with the Jews. Or at least with our Jewish heritage. Speak in general. That caused a serious error in mainstream Christianity. It culminated in the greatest catastrophe, the Holocaust. We failed, however, in spite of all the horror, you are still here. You lose everything, but not the word of God, not his promises, not his faithfulness. This is a great thing for us to see, that God keeps his promises. We see it in your people. And we pray that he may restore all things speedily in our days, hopefully.
There always had been a few among us who saw the future restoration of Israel, who acknowledged the special covenant of the Jews. That few of so-called Israel lovers, maybe a bit cheap calling, but that's growing since Israel emerged from the ashes of the world in 1948. It's growing. We are drawn to the importance of the Jews. There's a shift going on worldwide. Tens of thousands of Africa and China become Christians with a heart for Israel. Foes are becoming friends. Times are changing. In our denomination, we like to use the Apostle Paul's words, the Jews are beloved for the Father's sake. Now you are here, and you know, Rabbi, that we don't look for each other's conversion. We know that we have to look up at whom is ready to reveal himself. And we have to look down at the very word of God, where we both will find him. And you know what the Apostle Paul said about the Jewish brothers who didn't go along with him. They have many advantages or privileges, but most of them, he said, they have the word of God. Now you are here with the word of God. We are looking forward to hear you speaking about the scripture, about Ruth, the woman who came to the God of Israel. I know personally that we can learn a lot from you, from your very deep knowledge of the scriptures. You are very welcome. Please share with us what you have to say. The floor is yours. May God bless us.
Shalom, goed avan.
Dat hoef ik niet te vertalen.
God zegent jullie. But beyond that, I'm speaking to you in English.
Ik kan helaas niet anders dan Engels tot u spreken.
Because even if you think your English is very poor, I'm sure my Dutch is much more poor.
Als u denkt dat uw Engels arm is, dan weet ik zeker dat mijn Nederlands nog veel armer is.
But even though we don't speak the same language, we do.
Hoewel we niet dezelfde taal spreken, spreken we toch dezelfde taal.
Because when we speak the language of the Bible,
omdat we de taal van de Bijbel spreken,
we're speaking one language.
Daarom spreken we één taal.
And this evening, I hope we can together explore the word of God revealed in the Bible that we all together revere.
Ik hoop dat wij vanavond ontdekkingen mogen doen in het woord dat God ons geopenbaard heeft en dat we samen vereren, samen geloven.
And thank you also for introducing me. I just like to introduce my Bible.
Ik dank Jos dat hij mij zo geïntroduceerd heeft en ik wil nu graag mijn Bijbel introduceren. Even voor de orde. U kunt ons allemaal verstaan zo op deze manier. Prima, oké, okay, mooi. Oké. Okay. No, I asked if they understood it all. Because of the sound.
Ah, oké. Okay.
Okay. Go on, Heim.
Yeah. So, As you can imagine, we have many Bibles at home.
U kunt u wel voorstellen dat wij veel Bijbels thuis hebben.
But this one is special. This is the one that I bring with me.
Maar dit is een hele speciale Bijbel die ik altijd meeneem.
This is the Bible that I received on the day that I was sworn in as a soldier of the Israel Defense Forces.
Dit is de Bijbel die ik kreeg op de dag dat ik beëdigd werd als militair in het Israëlische leger.
When every soldier receives two things.
Elke soldaat krijgt twee dingen.
His Bible and his rifle.
Zijn Bijbel en zijn geweer.
A rifle without a Bible is completely meaningless.
Een geweer zonder Bijbel is helemaal zonder enige betekenis.
Unfortunately, for the time being, a Bible without a rifle is also not sufficient.
Helaas, in deze tijd nog, is ook een Bijbel zonder geweer niet voldoende.
Fortunately, at the end of a period of service, I get to give back the rifle and keep the Bible.
Gelukkig mocht ik aan het einde van de diensttijd moest ik mijn geweer inleveren, maar de Bijbel mocht ik houden.
And it is this Bible that I want to share with you.
En dat is deze Bijbel die ik nu bij me heb.
So the subject that we are addressing this evening is the words of my mother Ruth.
Dus het onderwerp waar het vanavond over gaat zijn de woorden van mijn moeder Ruth.
I hope you don't mind my saying my mother.
Ik hoop dat u het niet erg vindt dat ik zeg mijn moeder.
In my family we are from at least one branch descended from King David.
Tenminste één tak van mijn familie is afstammeling van koning David.
So since King David is the great grandson of Ruth, that makes Ruth my mother.
Omdat David de achterkleinzoon van Ruth is, is Ruth dus ook mijn moeder.
And in the first chapter,
in het eerste hoofdstuk van Ruth,
you all know,
u weet het allemaal,
when Orpah, Ruth's sister-in-law, decides she's had enough and she's going back.
Als Orpah, de schoonzuster van Ruth, er genoeg van heeft en besluit om terug te gaan.
Naomi says to Ruth.
Zegt Naomi tegen Ruth.
In chapter 1, verse 15.
Hoofdstuk 1, vers 15.
Your sister-in-law has gone back to her people and her gods.
Daarom zei zij, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden.
Go back after your sister-in-law.
Keer ook terug je schoonzuster achterna.
And Ruth responds in the next verse.
Volgende vers antwoordt Ruth.
Don't tell me to leave you, to go back from following you, because where you go, I go. Where you rest, I rest. Your people are my people, your God is my God.
Maar Ruth zei, dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God.
Where you die, I will die and there I will be buried.
Waar u sterft, zal ik sterven en daar zal ik begraven worden.
So may God do unto me as an oath, swearing that death alone will separate between me and you.
En dan zweert ze als een eed, de Heere mag zo en nog veel erger doen, voorzeker. Alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u.
These words always stir me very, very greatly.
Deze woorden raken me altijd erg.
On a personal note.
Een persoonlijke opmerking.
As you may know, we read the book of Ruth in the synagogue on the holy day of Shavuot, the festival of weeks.
U weet misschien wel dat het boekje Ruth in de synagoge gelezen wordt op Shavuot, het wekenfeest, Pinksterfeest.
And it is always among the most emotionally fraught readings from scripture in the year.
Het is altijd een van de meest emotioneel je rakende lezingen van de schrift gedurende het jaar.
The question that we need to address and to consider together this evening.
De vraag die we vanavond met elkaar onder ogen moeten zien is.
Is what do these words say to us?
Wat zeggen deze woorden ons?
The Bible is not a history book.
De Bijbel is niet zomaar een geschiedenisboek.
Even when it tells us history, it's not telling us history in order to teach us history.
Zelfs wanneer het geschiedenis vertelt, dan vertelt het ons niet alleen maar geschiedenis om ons geschiedenis te leren.
God's word is revealed in order to teach us how to live now, not the past.
Gods woord is gegeven om ons te leren hoe we nu moeten leven, niet in het verleden, maar nu.
God's word continues to guide us.
Gods woord gaat door ons te leiden.
So what are we supposed to learn from these words of Ruth?
Dus wat moeten wij van deze woorden van Rut leren?
And you know, the way Jews study the Bible, there's always on the one hand and on the other hand.
U weet misschien wel, de manier waarop wij Joden de Bijbel bestuderen is altijd aan de ene kant en aan de andere kant.
And I'd like to consider these words also on the one hand and on the other hand.
En ik wil deze woorden ook graag zo bekijken, de ene kant en de andere kant.
On the one hand, these words, however stirring, are completely not appropriate for this meeting between us today.
Aan de ene kant, u kijkt er misschien van op, moet ik zeggen dat deze woorden helemaal niet geschikt zijn voor onze ontmoeting hier vanavond.
There's another hand, but let's first focus on the
first. Er is nog een andere kant, maar die hoort u straks wel.
Why do these words not apply?
Waarom zijn deze woorden niet van toepassing?
Let's consider what Ruth is saying to Naomi here.
Laten we eens bekijken wat Rut hier tegen Naomi zegt.
Ruth is coming from the nation of Moab, as we see in the preceding verses.
Rut komt uit het volk Moab, zoals we in de vorige versen zien.
When she says to Naomi, "Your people is my people," she's saying, "I am completely renouncing my being part of the nation of Moab. I am becoming part of Israel."
Als zij tegen Naomi zegt, uw volk is mijn volk, dan betekent dat dat zij volledig, volkomen haar verleden in het volk van Moab achter zich laat en zegt, ik wil Israël worden.
That is again, consider the contrast, the previous verse. Her sister-in-law returns to her people and her God.
Let op het contrast met het vorige verse. Haar schoonzuster keert terug naar haar volk en naar haar goden.
Ruth is never returning there.
Rut keert niet daarheen terug.
Never going back.
Nooit gaat ze terug.
Your people are my people. I am now becoming part of Israel.
Uw volk is mijn volk. Ik word nu deel van Israël.
And part of the faith of Israel, your God is my God.
Een deel van het geloof van Israël, uw God is mijn God.
We don't have any expectation, as Jos said as well. We're not here to convert anybody.
Wij hebben helemaal geen enkele verwachting, zoals Jos al zei. We zijn niet gekomen hier vanavond om elkaar te bekeren.
So no one is being summoned to say, your people is my people in the sense that Ruth did.
Dus op de manier zoals Rut dat zei, wordt van niemand verwacht dat hij zegt, uw volk is mijn volk.
That is.
Wordt niemand opgedragen te zeggen, uw volk is mijn volk.
On the contrary, we consider.
Integendeel.
In Isaiah chapter 2, verse
2. Isaiah 2, vers 2.
The vision of the prophet.
Het visioen van de profeet.
For the end of days.
Voor het einde der dagen.
It will be in the end of days that the mountain of the house of God will be set at the head of mountains and uplifted above hills, and all the nations will stream to it.
Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen.
And they stream, the prophet stresses.
Zij stromen erheen, onderstreept de profeet.
As the nations of the world.
En zij doen dat als de volken van de wereld.
Not as Jews, not as Israel.
Niet als Joden, niet als Israël.
There is no agenda to transform all of the world to becoming part of Israel.
Er is geen agenda die erin voorziet dat alle volken van de wereld Israël moeten worden.
So they're coming as their own peoples.
Zij komen dus als eigen volken.
What is essential is they're coming to Jerusalem.
Maar wat essentieel is dat zij naar Jeruzalem komen.
And the following verse.
Volgende vers.
Many peoples will go and say, let us go to ascend to the mountain of God, to the house of the God of Jacob, and they will teach us of his ways, and we will go in his paths, because from Zion goes forth Torah, goes forth teaching, and the word of God from Jerusalem.
Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem.
All peoples, all nations, maintaining their national identities.
Alle volken, alle naties die hun eigen nationale identiteit behouden.
But coming together, united in God's word,
maar
God's
samenkomen, verenigd in het woord van God, in de Torah.
So that's the first reason that rules don't apply.
Dat is dus de eerste reden waarom de woorden van Rut niet van toepassing zijn op ons.
Because she says, your people is my people, very different statement than what we're talking about here.
Zij zegt dus, uw volk is mijn volk, en dat is een hele andere uitspraak dan we lezen in Jesaja 2.
The second reason that these words, your people or my people, don't apply.
Tweede reden waarom deze woorden niet van toepassing zijn.
The second reason that we're not aiming to make everyone into one people.
Omdat wij er helemaal niet op uit zijn om alles, iedereen tot één volk te maken.
Is we look in the Bible and we see that attempts to blur distinctions, make everyone the same thing, were not very good.
Als we in de Bijbel kijken, dan zien we dat pogingen om alle verschillen tussen volken weg te poetsen niet goed uitpakken.
Where is the first place in the Bible where everyone tries to be the same thing?
Waar is de eerste plek in de Bijbel waar we zien dat alles en iedereen één en hetzelfde moet zijn?
No.
Babylon,
of course.
Genesis chapter 11.
Genesis 11.
The whole world was one language and one idea, one thing.
De hele wereld was één taal, één idee, één ding.
It didn't end up very nicely.
En dat liep niet zo best af.
And a few chapters later,
een paar hoofdstukken verderop,
we read of an attempt to make everyone the same thing, the story of Shechem.
Dan lezen we ook van een poging om alles tot één te maken in Genesis 34, het verhaal van Sichem.
Let's become one people and erase the differences between us.
Laten wij één volk worden en de verschillen tussen ons wegvaren.
Didn't have a good end. Also, bad story.
En ook dat liep niet goed af, een slecht verhaal.
And one final example.
En als laatste voorbeeld.
When the Jews returned from the Babylonian exile to rebuild the destroyed temple.
Toen de Joden terugkeerden uit de Babylonische ballingschap om de verwoeste tempel te herbouwen.
There were people who had settled in the land because the Assyrian Empire had brought them into the land after exiling the ten tribes.
Daar waren dus volken die zich daar gesetteld hadden, gevestigd hadden, omdat ze daardoor de Assyriërs waren ingebracht nadat de Assyriërs de 10 stammen het Noordrijk in ballingschap had doen gaan, de Assyrische ballingschap.
We call those people the Samaritans.
We noemen deze mensen de Samaritanen.
And they want to become part of Israel and rebuild the temple with Israel.
En zij willen dus deel van Israël worden en met Israël samen de tempel herbouwen.
And it didn't go well at all.
En ook dat liep helemaal niet goed. Ging helemaal niet goed.
I know you're familiar with the expression good Samaritan.
Ik weet dat u vertrouwd bent met de uitdrukking goede Samaritaan, barmhartige Samaritaan zeggen we dan meestal.
But it's of course important to understand the reason for the story of the good Samaritan is because the relationship with the Samaritans was generally anything but good.
Maar de relatie met de Samaritanen was over het algemeen helemaal niet goed.
So the second reason that these words don't apply is we don't have a very positive attitude toward erasing distinctions and becoming one people based upon what we see in the Bible.
Dus de tweede reden waarom deze woorden niet van toepassing zijn is dat we er niet op uit zijn om alles één te maken. We zien dat die pogingen in de Bijbel allemaal niet goed uitpakken.
And finally, the third reason.
De derde reden tenslotte.
There is a tendency, I know, among some people to erase distinctions nowadays as well.
Er is een tendens onder de mensen, sommige mensen, om vandaag weer opnieuw verschillen uit de weg te ruimen.
To regard all of the world, at least all of the Christians, as obligated to keeping the way of life that God commanded Israel to keep.
Om heel de wereld, in elk geval om alle christenen, op te leggen dat zij zullen leven op de manier zoals Israël de wet van God houdt.
And I'm sure it's coming from very good intentions, but that's not God's message.
Ik denk dat dat uit hele goede bedoelingen voorkomt, maar dat is niet de boodschap van God.
We share the goal of coming to God.
Wij delen het doel om bij God te komen, tot God te komen.
We share the word of God that guides us in coming to him.
Wij delen ook het woord van God dat ons leidt in het komen tot hem.
But God gives different missions to different people.
Maar God geeft verschillende missies, opdrachten aan verschillende mensen of volken.
And we're not all the same.
We zijn niet allemaal hetzelfde.
And it's important for us to appreciate that God can give different missions to his children.
En het is belangrijk dat we het waarderen dat God verschillende opdrachten geeft aan verschillende mensen.
A father who wants all of his children to be exactly the same may be a good general, but not a good father.
Een vader die al zijn kinderen dezelfde opdrachten geeft is misschien wel een goede generaal, maar geen goede liefhebbende vader.
Our loving Father in his boundless love of each and every one of us.
Onze liefhebbende Vader in zijn eindeloze liefde voor ieder van ons.
Gives us different missions to reaching the goal of coming to him.
Geeft ons verschillende opdrachten om het doel te bereiken, namelijk tot hem te komen.
And after all, why shouldn't it be that way?
En waarom zou het ook niet zo zijn?
If there's one goal, but we're coming from different places, then of course we have to take different paths in order to reach that goal.
Als er één doel is en we komen vanuit verschillende plaatsen, dan zijn er vanzelfsprekend verschillende paden om tot dat ene doel te komen.
So for all these reasons, then, Ruth's words are an inspiration. Ruth's words uplift us, but Ruth's words don't apply.
Dus om al deze redenen zijn de woorden van Ruth een inspiratie van ons. Voor ons, maar zij zijn niet van toepassing op ons samen zijn hier.
For all three of these reasons, on the one hand.
Aan de ene kant dus, voor al deze drie redenen.
But on the other hand,
maar aan de andere kant,
there are three reasons that I think these words have a very, very powerful message to us.
Zijn er ook drie redenen waarom ik denk dat deze woorden een hele krachtige boodschap voor ons hebben.
First, Ruth's words, your God is my God.
In eerste plaats de woorden van Ruth, uw God is mijn God.
And of course, this brings us once again to considering the foundation upon which we stand.
En dat brengt ons natuurlijk terug op de fundering waarop wij gezamenlijk staan.
Revering God together.
God vereren doen wij met elkaar.
And maybe more importantly, because God can sometimes be in people's minds an abstraction.
En misschien nog belangrijker, God is soms in de gedachten van mensen een abstractie.
Revering God who revealed his word and revealed his will at Sinai to the world.
Wij vereren God die zijn wil heeft geopenbaard aan, op de Sinai voor zijn volk.
And revering the word, the Bible.
En wij vereren het woord van de Bijbel dat God ons gaf.
That is something of critical importance.
Dat is iets van geweldige betekenis, belang.
And incalculable preciousness. Incalculable preciousness.
En onwaardeerbare, ontelbare kostbaarheid.
That we share.
Dat die delen wij.
That's the first reason.
Dat is de eerste reden.
That these words apply to us.
Dat deze woorden betrekking hebben op ons.
The second, when we consider what Ruth is saying to Naomi.
Tweede, als wij bekijken wat Ruth tegen Naomi zegt.
It's interesting and significant.
Het is interessant en belangrijk om het op te merken.
She does not say, "Your God is my God, your people is my people."
Ze zegt niet, "Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk."
It's first. Where you go, I go. Where you rest, I rest. Your people are my people.
Het is eerst waar u gaat, ga ik. Waar u zult overnachten, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk.
Your God is my God.
Uw God is mijn God.
The theology.
De theologie.
Only comes afterward.
Die komt daarna pas.
People often have a tendency to think that the theology has to come first and everything else. Is second.
Mensen hebben vaak het idee dat de theologie eerst moet zijn en dat alles verder daarna komt. In de tweede plaats.
Ruth teaches us first that we concern ourselves with becoming godly in our deeds, in our actions.
Ruth leert ons om in de eerste plaats godvruchtig te worden in onze daden, in onze acties. Dat wat we doen.
What does it mean to become godly in our actions?
En wat betekent het om godvruchtig te zijn in onze daden?
God is the giver. He gives us all the time.
God is de grote gever. Hij geeft ons telkens weer.
When we give to another, we go in God's way.
Als wij aan anderen geven, dan gaan wij in de wegen van God.
You come to your God is my God through. Your people is my people.
Je komt dus tot het uitspreken van uw God is mijn God door middel van uw volk is mijn volk.
And the third consideration is a broader consideration of what's taking place in the book of Ruth.
En de derde beschouwing, opmerking is het beschouwen van wat er in het boek Ruth eigenlijk gebeurt.
The book of Ruth is a very strange book.
Het boekje Rut is eigenlijk een heel vreemd boek.
Generally speaking, we expect of all the books of the Bible to be teaching us something.
In het algemeen verwachten we van de boeken van de Bijbel dat ze ons iets onderwijzen.
And again, not teaching us history, but teaching us something that's
en
telling us how to live.
En nog een keer, niet iets om zomaar als geschiedenis te weten, maar om mee te leven.
So what do we look from? We learn from the book of Ruth.
Wat leren we dus uit het boekje Rut?
It doesn't give us rules, it doesn't give us laws.
Het geeft ons geen regels, geen wetten.
Consider what happens to each of the heroes in the book of Ruth.
Kijk eens naar wat er gebeurt met ieder van de helden in het boekje Rut.
Ruth is only concerned with Naomi, not with herself.
Rut is alleen maar bezorgd over Naomi, niet voor zichzelf.
Likewise, Naomi is only concerned with worrying about Ruth and not worrying about her needs, about herself.
Precies zo, Naomi die is alleen maar bezorgd om wat er met Rut gebeurt en niet over zichzelf.
Boaz worries about Naomi and about Ruth, and he doesn't worry about himself either.
Boaz maakt zich zorgen over beide, Rut en Naomi, en niet over zichzelf.
And by the end of the story, you see that each one of them, by acting purely out of concern for the other, ends up saving his or her own life.
En aan het eind zie je dat ieder die zich dus zorgen maakt om de ander, uiteindelijk ook zijn eigen leven redt.
We have an ancient saying that the book of Ruth isn't written to teach us laws and rules, it's to teach us the good reward that God gives to those who do acts of kindness.
Er is een gezegde in onze traditie, het boekje Rut leert ons geen wetten en regels, maar leert ons welke beloning of God geeft aan allen die goed zijn voor de ander.
Because God is always pouring out his grace.
God is altijd bezig zijn genade uit te gieten.
But he leaves it to us to prepare the vessels to receive his grace.
Maar hij geeft ons de opdracht om de vaten te maken om die genade op te vangen.
If we don't prepare vessels to receive God's grace, then God's grace is just poured out on the floor, a puddle.
Als wij dus geen vaten klaarmaken om die genade van God te ontvangen, dan valt die genade van God als een plasje op de vloer.
We prepare the vessels by doing godly acts, by following God's ways.
Wij maken die vaten door het doen van daden in Gods vrucht. En zo ontvangen we Gods genade.
And that too is a crucial message that I think the words of Ruth give us here now.
En dat is denk ik ook een belangrijke boodschap die de woorden van Rut voor ons hier vanavond inhouden.
I know this is a congregation that is very involved in supporting Israel, in feeling that bond of giving and loving.
Ik weet dat dit een gemeente is die erg met Israël verbonden is en Israël lief heeft.
That bond of kindness is something we learn from Ruth.
Die band van verbondenheid, van liefde, is iets wat we leren van Rut.
Preparing the vessels to receive God's grace.
De vaten klaarmaken om de genade van God te ontvangen.
So, where does that leave us?
Zo, waar brengt ons dat?
On the one hand, again.
Aan de ene kant, nog een keer.
We state by way of conclusion.
Wij blijven bij de conclusie.
Your people is my people is not a formula that describes our coming together here.
De woorden uw volk is mijn volk is niet een formule die ons samen zijn hier vanavond beschrijft.
But the message of Ruth,
maar de boodschap van Rut,
and the teaching of the book of Ruth,
en het onderwijs uit het boekje Rut,
is something that definitely applies to us.
Is iets dat zeker van toepassing is op ons.
Something that needs to come into our hearts.
Iets dat in onze harten moet komen.
To come to God together.
Om tezamen tot God te komen.
Not together with one mission.
Niet samen met één opdracht, één missie.
But together as one goal.
Maar tezamen bij dat ene doel.
With our missions complementing one another as we all together come toward that goal in God.
Met onze opdrachten die elkaar aanvullen, die complementair zijn, en zo komen we samen bij dat doel.
Maybe this is a good point at which to take a break, because I'd like most of all to hear your questions.
Misschien is het een goed moment om nu even pauze te nemen, omdat ik eigenlijk vooral graag uw vragen ook wil horen.
Because having said this, I feel compelled on a personal note to stress.
Na dit gezegd te hebben, voel ik me nog even gedrongen om een persoonlijke noot toe te voegen.
My mission is building bridges.
Mijn opdracht is het bouwen van bruggen.
You can only build bridges by tearing down walls.
Je kunt alleen maar bruggen bouwen door muren neer te halen.
Walls that we tend to throw up between one another.
Bruggen die we voortdurend weer willen opbouwen tussen elkaar.
Because we don't know one another.
Of muren bedoel ik, omdat we elkaar niet kennen.
And this is most importantly an opportunity to reveal our hearts to one another.
En dat is een heel belangrijke, nu een heel belangrijke gelegenheid om onze harten aan elkaar duidelijk te maken.
And it only happens by your asking everything that is on your minds and in your hearts.
En dat kan alleen maar gebeuren als u alles vraagt wat u op uw hart en in uw geest hebt.
So maybe we take the short break now and then we can continue with all of your questions.
Oké, dus nu een korte pauze en daarna kunt u alle vragen krijgen. Maar voordat we die korte pauze... Wie ziet het? Voordat we die korte pauze krijgen, wil ik graag even de collecte bij u aankondigen. We have a collection now. Voor het werk van... Yeshivat Sharashim, de leerschool van de wortels, is dat letterlijk vertaald. Over de Joodse wortels van het Bijbelse geloof. Daar heeft Jos straks al iets van gezegd dat Rabijn Chaim Eisen een internetprogramma heeft opgezet. Dat zeg ik natuurlijk niet goed, zo heet dat niet. Maar goed, hij heeft een website en je kunt dus op internet inloggen. Staat op het blaadje. Elke maandagavond... Dan geeft hij bijbellessen op de manier zoals dat vanavond ook een beetje gebeurd is. Engels met een gelijktijdige Nederlandse vertaling. En op dinsdagavond gebeurt datzelfde, maar dan alleen in het Engels. En dat werk dat is opgezet in samenwerking met Christenen voor Israël. Omdat ook Christenen voor Israël het om allerlei redenen belangrijk vindt om de Joodse stem in ons omgaan met de Bijbel ook heel duidelijk te verdisconteren. En voor dat werk willen wij ook graag collecteren vanavond. Alles kost natuurlijk geld en zeker het in de lucht houden van zo'n internetsite met alles wat eraan vastzit, dat kost veel geld. U hebt een blauw machtigingsbriefje gevonden. Het is natuurlijk prima als u gewoon contante euro's in de zak doet of wat er ook komt voor de collecte. Maar als u een machtiging invult, dan wordt het van uw rekening afgeschreven. En dan hebt u een bewijs voor de belasting. Dan kunt u de gift ook nog van de belasting aftrekken. Kun je misschien ook nog iets meer geven. Dan betaalt de belasting mee. Een klein bedragje, dat zeg ik er ook maar even bij, van wat we met elkaar inzamelen nu, zal besteed worden voor het betalen van de koffie. Dat moet tenslotte ook gebeuren. Maar misschien kunt u daar ook rekening mee houden dan. In elk geval graag van harte bij u aanbevolen. Er wordt op dit moment een collectors. Kijk eens, daar komen de zakken, prima. Graag dus van harte aanbevolen een machtigingsformulier of eventueel, niet eventueel, of een gift in baar geld. Alles is van harte welkom. Ik maak ook gelijk even van de gelegenheid gebruik om u te attenderen voor zover het dan nodig is op de krant van Christenen voor Israël. Er liggen er heel wat. U kent de organisatie, u kent de krant misschien ook wel. Als dat niet zo is, neemt u een krant mee, neemt u er een paar mee om eventueel uit te delen in uw omgeving. Die krant die wordt gratis verspreid en van tijd tot tijd krijgt u een accept giro waarop u een eigen bedrag kunt invullen om de krant ook uiteraard te kunnen betalen. Verder wil ik u graag ook nog even wijzen op de boekentafel. Er zijn eigenlijk twee boekentafels. Er is een kleine boekentafel met wat boeken van Christenen voor Israël. En er is een boekentafel van het Gebed voor Israël, de gebedsgroep Gebed voor Israël. En daarnaast is er nog een tafel met Israël producten. Graag allemaal van harte bij u aanbevolen. Dat was het, denk ik. Prima.
Er is koffie beschikbaar in de kantine.
Thank you. de rapen gaan hoor.
Oké, okay, dit.
Maybe the switch 2 and 3.
Okay. 2 and 3. 1, 2, 3.
Yeah, I think so.
Yeah.
It'll make it easier. Can you also get out the...
Yeah. Ik heb het zo opgeschreven.
Prima, ja.
Ik ben erg, erg benieuwd.
Maar goed. Nou, je mag hem ook zo snel hoor. Yes.
first you have to be converted, this dream that brings forth, that should be a good dream, to bring forth good dream. So that's a typical Christian question. First you have to be to repent, to confess your sins, and come to believe in God and Christ. And afterwards, perhaps, you can do something quite different from your Jewish life. I don't know if there's any way of dealing with that other than saying that this is something that's rebirth is needed. But the last thing, thank you, my beloved friend, and shalom.
Nice.
Approaching the Jewish people amongst Christians and first to meet and to dialogue with and speak with. And the other one is Evangelize. And from the Old Testament, Isaiah 53, you know.
That's what we're going to have to
know. Yes. And then come to Jesus, preaching the gospel of Jesus, out of the Old Testament. Can you appreciate, at least appreciate this form?
Well, you know, like my response is, yeah, it's love that was there.
Well said.
So how can I know all this?
First, we start with this. And then about the Jewish mother, I think.
Maybe the Jewish mother we can do adjacent to Abraham.
Yes.
Talking about Abraham, that's like a similar subject.
Okay.
And then this one. Oh yeah, right. This one.
Yeah.
And then wait. And then we have this one is.
It's about being sinners and not being able to do good deeds.
Okay. Look, I guess these will leave. See if we have time, because. These may take the whole time that we have.
Okay.
I think it's very important to address these things.
Okay, goede vrienden, we gaan weer beginnen. Er zijn heel wat vragen binnengekomen. Dank daarvoor. Ik beloof niet dat alle vragen ook uitputtend behandeld zullen worden vanavond, die we hier al hebben, want dat zou veel te veel tijd vragen misschien. Maar we zullen zien hoe ver we komen. Eerste vraag, ik lees hem gewoon voor, ik heb het al uitgelegd aan Rabbi Eisen, dus hij weet waar het over gaat. Is Abraham niet de centrale persoon voor zowel Joden als heidenen, de vader van alle gelovigen, volgens de Hebreeënbrief, trouwens ook volgens het Oude Testament? The question about Abraham.
Yes, okay. So of course, for us, the role of Abraham is not only as our father.
De rol van Abraham voor ons is niet alleen maar dat hij onze vader is.
He is our father, but God gives him the name Abraham because he is Av Hamon Goyim.
Hij is onze vader, maar God geeft hem de naam Abraham omdat hij een Av Hamon Goyim, een vader van een menigte van volken is.
That means that Abraham shows the way for all of the nations of the world to come to God.
Abraham wijst de weg voor alle naties in de wereld om tot God te komen.
And that means that he is not only a biological father, but also a spiritual father.
Hij is dus niet alleen maar een biologische vader, maar ook een geestelijke vader.
And I certainly agree that he is the spiritual father of us all.
En ik ben er helemaal mee eens dat hij de geestelijke vader van ons allemaal is.
Even if not the biological father of us all.
Hoewel hij niet de biologische vader van ons allemaal is. En dan ook de Jewish
man.
Ja, dan was er een vraag die hier een beetje op aansluit. Volgens orthodoxe Joden moet je moeder van Joodse afkomst zijn, anders ben je geen Jood. Hoe zat dat dan met Rut?
Okay, so of course, our response is that indeed Ruth did not have a Jewish mother.
Natuurlijk, Rut had inderdaad geen Joodse moeder.
But that's precisely what Ruth does by saying, "Your people is my people." She is converting and becoming part of Israel and abandoning her heritage and her people.
Maar dat is dus precies wat er gebeurt als je zegt, uw volk is mijn volk. Dan laat ze haar volk achter zich, haar verleden achter zich, dat laat ze los. En ze bekeert zich tot Israël, tot het Jodendom en wordt zo deel van Israël.
And by the way we refer to people in general in Jewish tradition is as the son or daughter of a parent's father and our mother.
De manier waarop in de Joodse traditie over mensen spreken is, dat is de zoon, dochter van vader en moeder.
And so Ruth and righteous converts like her throughout history is described as daughter of Abraham and Sarah.
En Ruth dus, net als andere mensen die zich tot het Jodendom bekeerd hebben, worden aangegeven als niet de zoon of de dochter van die of die, maar de zoon of de dochter van Abraham. Als dus een niet-Jood zich tot het Jodendom bekeert, dan heet hij voortaan die en die Ben Abraham, die en die Bat Abraham, dochter of zoon van Abraham.
And when in our prayers we pray to our God and God of our forefathers,
als we in onze gebeden bidden tot God en de God van onze voorvaderen,
then the righteous convert says exactly the same words.
Dan zegt de oprechte bekeerling precies dezelfde woorden.
Because our forefathers are their forefathers no less than they are of the native born Jew.
Omdat onze voorvaders niet minder hun voorvaders zijn, ook al zijn ze niet geboren Joden.
But simultaneously I'm going to stress what I said earlier.
Maar ik moet nog even iets onderstrepen wat ik al eerder gezegd heb.
There is no goal, no ideal in Jewish tradition to convert the entire world, to have people follow literally in Ruth's footsteps.
Er is geen enkel ideaal in het Joodse volk om heel de wereld te bekeren, zodat ze in de voetstappen van Rut zouden gaan. Dus de wereld hoeft niet Joods te worden, om het zomaar even simpel te zeggen.
And I feel it's very important to stress this point further.
Ik voel dat het erg belangrijk is om dat punt goed te onderstrepen.
That is, in our beliefs, as a believing Jew, I believe that Bible-believing Christians who are keeping the Noahide laws that God revealed.
Ik ben als gelovige Jood ervan overtuigd dat bijbelgelovige christenen die de Noachitische geboden houden,
have a share in everlasting life,
deel hebben aan het eeuwige leven,
achieve personal salvation,
persoonlijke redding, heil bereiken,
and contribute to the ultimate redemption of the world,
en bijdragen aan de ultieme, de uiteindelijke verlossing van de wereld.
So why would I try to convince someone like that to be anything else?
Dus waarom zou ik iemand zo iemand proberen tot iets anders te bekeren?
Just to review, when we speak of the Noahide laws,
als wij dus hebben over de Noachidische geboden,
to which Paul refers in Acts chapter 15, as
Paulus
sure
verwijst daarnaar in Handelingen 15, Apostelconvent, Handelingen 15, daar is duidelijk een sprake in die discussie van een verwijzing naar die Noachidische geboden.
These are a prohibition on murder and a prohibition on stealing.
Dat is een verbod doden en stelen.
In other words, to refine and make holy our relationship with our other human beings.
Met andere woorden, om onze verhouding tot andere menselijke wezens te verfijnen en te heiligen.
To not engage in idolatry, which is
niet
making,
betrokken zijn in afgoderij.
That is making into a god something that is not divine.
Dat is iets tot God maken wat niet goddelijk is.
And to not commit blasphemy, cursing God in God's name.
En geen blasfemie, geen lastering, geen godslastering plegen, van de lastering van de naam van God.
That is to uplift and make holy our relationship with God.
Dat wil zeggen onze relatie tot God op een hoger plan brengen en heiligen.
And to not debase ourselves by committing sexual immorality or eating the blood or limb of a living animal.
En niet onszelf verlagen door seksuele immoraliteit en het eten van bloed of de ledematen van een levend dier.
Uplifting and making holy ourselves.
Onszelf daarmee op een hoger plan brengend en heiligend.
Those six prohibitions and a seventh to establish a legal system for enforcing them.
Deze zes verboden en dan is er nog een zesde, namelijk dat gaat over het vormen van een wettig systeem, een wettige samenleving waarin deze dingen mogelijk worden.
These are the foundation of moral living.
Dat is de fundering van een moreel leven, ethisch leven.
And of course, as Bible-believing Christians, you uphold all of them.
En natuurlijk als bijbelgelovige christenen leeft u op deze manier.
And as a result, there is no reason that I, as a believing Jew, would have any interest in trying to make you into anything different.
En daarom als gelovige Jood heb ik geen enkele interesse om u tot Jood te maken, tot iets anders dan u bent als bijbelgelovige christen.
As indeed Jos said it at the outset that there's no interest here in converting.
Zoals Jos aan het begin al gezegd heeft, er is geen enkel belang, belangstelling voor, geen belang in bekering.
The goal is not to become one in the sense of becoming all the same thing, but to stand together as one.
De bedoeling is niet om één te zijn in de zin van alles hetzelfde doen, maar solidair te zijn, naast elkaar te staan.
That is in the words of the prophet Zephaniah.
Dat is in de woorden van de profeet Zephaniah.
In chapter 3, verse 9.
Zephaniah 3, vers 9.
Then I shall change to a clear language for peoples, for all of them to call in God's name, to serve him shoulder to shoulder.
Zephaniah 3, vers 9. Ik ben nog even aan bladeren. Voorzeker, dan zal ik bij de volken de lippen veranderen tot reine lippen, zodat ze alle de naam van de Heere zullen aanroepen om hem schouder aan schouder te dienen. Zephaniah 3, vers 9.
Shoulder to shoulder.
Schouder aan schouder.
Not the same thing, but to stand as one.
Niet hetzelfde ding, maar samen solidair te zijn.
And maybe now is also a good point to add an important observation that is necessary for us to stand together shoulder to shoulder.
Misschien ook goed om nog een belangrijke observatie aan toe te voegen die belangrijk is om naast elkaar te staan.
You just heard me say that in my vision of our standing together, I have no desire at all to convert you to my beliefs.
U hebt al mij horen zeggen dat ik geen enkel belang erbij heb om vanuit mijn standpunt u te bekeren tot het Jodendom.
Because the foundation of our standing together is respect.
De fundering van ons naast elkaar staan is respect.
And while there are many beliefs that you have as Christians that I do not share, I respect them.
Er zijn vele onderdelen van uw geloof als christenen die ik niet deel, maar ik respecteer ze.
Jews are waiting to hear Christians make the same statement to them.
En Joden zien er naar uit om van christenen dezelfde uitspraak te horen in hun richting. Dus respect voor hun religie en voor hun overtuigingen.
I want to stress that I fully appreciate that my Christian friends who would like to preach to me the gospel and convert me to Christian belief.
Ik wil ten volle respecteren, waarderen zelfs, dat mijn christelijke vrienden die mij het evangelie vertellen, mij proberen te overtuigen van het evangelie, van het christelijk geloof.
Are, at least nowadays, doing so out of genuine love.
In elk geval vandaag, in onze tijd, dat doen vanuit een oprechte liefde. Dat is in het verleden wel eens anders geweest. Vandaar dat hij zegt, nowadays, vandaag, oké. Okay.
But it is a love without respect.
Maar dat is een liefde zonder respect.
Is treating Jews like a bunch of godless pagans who need to be introduced to God.
Dat is als het behandelen van Joden als een stelletje heidenen die geïntroduceerd moeten worden bij God, die tot God moeten worden gebracht.
Which is an attitude that it's very easy to maintain until, but only until, when actually opens up the Bible and starts listening to God's message.
Dat is een houding die je kunt innemen totdat je echt de Bijbel opent en tot je laat spreken wat de boodschap van de Bijbel is.
God sent Israel to introduce God to the world.
God zond Israël om God in deze wereld bekend te maken.
So long as there isn't that mutual respect.
Zolang als dat wederzijdse respect niet is,
we can't stand together.
Kunnen we niet naast elkaar staan, kunnen we niet solidair zijn.
There may be love, but love without respect is inadequate.
Daar mogen dan liefde zijn, maar liefde zonder respect is niet terecht, is niet adequaat.
And again, I'm going to stress that this is the basis of our belief as Jews in relating to Christian believers, in relating to them as our partners in doing God's work as he charges us and in attaining personal salvation and contributing to the redemption of the world.
En nogmaals, dat is wat wij geloven, dat christenen die op deze manier leven, deel hebben aan de toekomende wereld en bijdragen aan de verlossing van de wereld. Vanuit dit. En dat we naast elkaar kunnen staan, dat Joden en christenen samen in de opdracht van God, ieder met hun eigen opdracht, in deze wereld staan. Ik heb het een beetje vrij weergegeven, maar dat was wel wat hij bedoelde, denk ik.
That's a challenge I'm leaving with you.
Dat is de opdracht die ik u graag meegeef, de uitdaging die ik graag bij u achterlaat.
Okay,
this was about the mission to the non-Jews.
Oh, I'll still clarify.
Okay. Do you believe in the rebuilding of the temple?
No, I think this one first.
This one, okay.
Yeah,
go on. Hebben de Joden ook een opdracht voor de niet-Joden, de heidenen, om te spreken over de eeuwige? Eigenlijk heeft hij daar al iets van gezegd. Do the Jews have a mission for the non-Jews, the Gentiles, speaking about the eternal one?
So, of course, in this regard, we go back to the root that serves as our joint basis.
In dit opzicht gaan we dus terug naar de route die dient als onze gezamenlijke basis.
And that is God revealing his will and his word.
En dat is God die zijn wil en zijn woord bekend maakt op de berg Sinai.
And in Exodus chapter 19.
In Exodus 19.
Verse 5. Now, if you truly heed my voice and keep my covenant, then you will be my designated royal property from among the nations, because all the earth is mine.
Nu dat als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij.
All the earth is mine, says God.
Heel de aarde is van mij, zegt God.
And therefore, bringing my message to the entire world is my mission.
En daarom het brengen van mijn woord aan heel deze wereld is mijn opdracht, zegt God dus tegen Israël.
The mission that God is giving Israel.
De missie die God aan Israël geeft.
And you will be a kingdom of priests and a holy nation.
U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.
What are the priests?
Wat doen de priesters?
The priests, as for example, we read in Moses' blessing to the tribe of the Levites.
Wat doen de priesters? Dat zien we bijvoorbeeld in de zegeningen van Mozes over de Levieten.
In Deuteronomy chapter 33.
In Deuteronomium 33.
Vers 10. They will instruct your judgments to Jacob and your Torah, your teaching to Israel.
Even kijken. Zij zullen Jacob uw bepalingen leren en Israël uw wet.
To be the teachers.
De leraars, de teachers, de onderwijzers zijn.
Because within Israel, every individual has his own personal calling, his own personal life task.
Want in Israël heeft ieder zijn eigen persoonlijke roeping, zijn eigen persoonlijke levenstaak.
And the role of the priests is to ensure that no one gets so preoccupied with his life's task that he forgets that the goal of it all is the glorification of God.
En de rol van de priesters is erop toe te zien dat niemand zo met zijn eigen levenstaak bezig is dat hij het belangrijkste vergeet, namelijk het dienen van God.
And in the world, every individual and every nation has its calling.
En in de wereld, ieder individu en iedere natie heeft zijn opdracht, zijn roeping.
As means for advancing the world toward its final perfection in God's kingdom.
Dat wil zeggen, de wereld voortzetten, hoe moet je dat goed vertalen, in de richting van Gods toekomst.
And the summons of God of Israel.
De opdrachten van de God van Israël
is to be aan, the teachers to spread that light.
Aan Israël is dus om leraars te zijn van dat leven, die wijze van leven.
To serve as expressed in the words of Isaiah.
Zoals dat is uitgedrukt in de woorden van Jesaja, te dienen, zoals dat daar wordt gezegd.
In Isaiah chapter 42.
Jesaja 42, vers 6.
I, God, have called you in righteousness and hold your hand, and I form you and give you as a covenant of peoples, as a light of the nations.
Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Ik zal u bij uw hand grijpen. Ik zal u beschermen. Ik zal u stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken.
To open up the eyes of the blind and to bring forth from bondage the prisoner from the prisons the dwellers of darkness.
Om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten.
And in chapter 49 verse 6.
Jesaja 49 vers 6.
The purpose of giving you as a light of the nations.
Het doel van u geven als een licht voor de volken.
So that my salvation will reach the end of the earth.
Om mijn heil te zijn tot aan het einde van de aarde.
Because God's goal is not only the salvation of one people, but the salvation of all.
Want Gods doel is niet de verlossing van één volk, het heil van één volk, maar het heil, de redding van alle volken van de wereld.
And by that light in chapter 60, verse 3.
En bij dat licht nog in hoofdstuk 60, vers 3.
Nations go, kings by the gleam of your shining.
Heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad.
And it is in that light that we understand what the prophet tells us.
En in dat licht kunnen we begrijpen wat de profeet ons vertelt.
In describing the world of the future in chapter 61.
Als hij de wereld van de toekomst beschrijft in Jesaja 61 vers 6.
You will be called priests
of God, servants of our Lord, will be said of you.
U echter zult genoemd worden priesters van de Heere. Men zal u noemen dienaren van onze God.
Of course, when you consider these words,
als je dus naar deze woorden kijkt.
Priests of our Lord will be said of you, Israel, by whom?
Priesters van onze God, van onze Heere, zullen gezegd worden van Israël, door wie?
The answer, I think, is clear.
Het antwoord is duidelijk.
By everyone who believes in our Lord.
Door iedereen die in onze Heere gelooft.
So the mission of Israel is never to attain salvation only for itself.
Dus de opdracht van Israël is niet alleen maar heil verkrijgen voor zichzelf.
When God sends Moses to Pharaoh,
als God Mozes naar Farao zendt,
the message in Exodus chapter 4, verse 22,
de boodschap in Exodus 4, vers 22,
is my firstborn son is Israel.
Mijn eerstgeboren zoon is Israël.
Do you ever call an only child a firstborn son?
Noemt u ooit een zoon, een eerstgeboren zoon, een eerstgeboren kind?
Firstborn means all nations are God's children.
Dat betekent alle naties zijn Gods kinderen.
Israel is being called upon to open up the womb of humanity.
Israël is geroepen als het ware om de baarmoeder van de mensheid te openen.
To pave the way for all nations, all peoples.
Om de weg te banen voor alle volken, alle naties. De komst van de Messias. Hier, okay. Something of the footsteps of the Messiah.
Yeah. Okay.
Over de komst van de Messias. Ziet u in deze tijd zijn voetstappen, zijn naderende voetstappen.
So, the subject of the Messiah is.
Het onderwerp van de Messias.
Of course, a subject that, on the one hand, joins us together.
Is een onderwerp dat ons aan de ene kant samenbindt.
And on the other hand, divides us.
En aan de andere kant ons verdeelt.
And I feel compelled to stress here.
En ik wil, voel me gedwongen om hier te onderstrepen.
There are those who use the expression messianic to describe a very small group of Jews who have adopted what we regard as Christian beliefs.
Er is een kleine groep Joden die messiaans genoemd worden, die wat wij dan het christelijk geloof noemen, hebben aangenomen.
It is difficult for me to describe how offensive and hurtful that expression is for all believing Jews.
Het is voor mij en voor alle gelovige Joden moeilijk te beschrijven hoe beledigend en pijnlijk deze aanduiding is.
Every Jew is messianic.
Iedere Jood is messiaans.
One of the most essential foundational beliefs of Judaism is in the coming of the Messiah.
Een van de meest fundamentele aspecten van het Joodse geloof is de verwachting van de komst van de Messias.
The very notion of the Messiah came from the Hebrew Bible.
De hele notie, de hele gedachte, idee van Messias komt uit de Hebreeuwse Bijbel.
The Jews went to the gas chambers singing.
De Joden gingen de gaskamers in terwijl ze zongen.
I believe with perfect faith in the coming of the Messiah, and even though he tarries, I will be waiting for him on whatever day he comes.
Ik geloof met een volkomen geloof in de komst van de Messias, zelfs wanneer hij talmt om te komen, ik verwacht hem wanneer hij komt.
That stated, obviously there are many, many differences between the Jewish view of the coming of the Messiah and the Christian view.
Er zijn natuurlijk heel duidelijke verschillen tussen de christelijke visie en de Joodse visie op de komst van de Messias.
Personally, my proposal humbly is.
Mijn nederig voorstel is
that we leave the coming of the Messiah in the only hands in which it belongs.
Dat wij het komen van de Messias in de enige handen laten waar het hoort.
The Messiah we leave in the hands of God.
Wij laten de Messias in de handen, de komst van de Messias in de handen van God.
I'm sure he can handle it very well on his own without our helping him.
Ik ben er zeker van dat hij dat wel kan hanteren op, voor zichzelf zonder dat wij hem daarbij een handje helpen.
I'm also sure that God will know to give good reward on that blessed day to all of those, both Jews and Christians, who brought that day closer.
Ik ben er ook zeker van dat God de juiste beloning zal geven aan zowel Joden als Christenen op die grote dag dat de Messias komt. De passende beloning voor Joden en Christenen.
Now, having said that, when we consider what we see around us,
nadat gezegd te hebben, als wij om ons heen kijken, wat zien we dan van de dagen van de Messias?
On the one hand, I don't know. I don't know the schedule and I don't know the timetable.
Aan de ene kant moet ik zeggen, ik weet het niet. Ik weet het programma niet en ik weet de tijdtafel niet.
But I do know the end of the story.
Maar ik weet het einde van het verhaal.
Because the prophets tell us what the ultimate goal, the end of the story is.
Want de profeten vertellen ons wat het uiteindelijke doel, het eind van het verhaal is.
And maybe the most critical thing is I know what God charges us to do in readying the world for that blessed day.
En ik weet dat het belangrijke is dat God ons de opdracht geeft om voor te bereiden die grote dag van de komst van de Messias.
I must stress to you that for me personally the most dramatic sign.
Ik moet persoonlijk voor u onderstrepen dat voor mij het meest dramatische teken van de tijd is.
Is what's happening right now here.
Is datgene wat nu op dit moment hier gebeurt.
Because for us to come together, Jews and Christians, as we are here, is something that I don't think anyone could have imagined.
Want wat nu hier gebeurt, het samenkomen van Joden en Christenen, is iets wat een generatie geleden ondenkbaar was en misschien zelfs enkele jaren geleden nog ondenkbaar was.
To me, this is obviously a miracle of God's grace.
Voor mij is dat heel duidelijk een wonder van Gods genade.
Like any other miracle.
Zoals ieder ander wonder van God.
You can't explain it.
Je kunt het niet uitleggen.
Through any means other than this is God's hand at work in the world in history.
Op geen andere manier kun je het uitleggen dan dit is Gods hand die aan het werk is in de geschiedenis.
But of course again, that means we are called upon to prepare the vessels and God pours out his grace upon us all.
Maar nog een keer, dat roept ons dus om de vaten klaar te maken. En God giet daarin zijn genade uit.
So, with respect to the coming of the Messiah,
met betrekking tot de komst van de Messias.
This is a foundation upon which we stand together.
Dat is de fundering waarop wij samen staan.
In heeding God's charge.
Terwijl we Gods opdracht op ons nemen.
In readying ourselves and the world for that blessed day.
In het klaarmaken van onszelf en van de wereld voor die gezegende dag.
And I humbly propose that the blessed day itself we let God take care of.
En ik doe nederig het voorstel dat die gezegende dag zelf wij overlaten in de handen van God.
Okay.
Ja, zeker, het mag. Oké.
Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, gegeven heeft, opdat het iegelijk, en dan mag ik mijn eigen naam invullen, het iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan maak ik eigenlijk niet mee wat de rabbijn ons vertelt op dit moment. Ik heb veel respect ervoor, ik heb veel liefde voor de God van Israël, ik kom erop graag.
Okay, he quotes a verse of the chapter of St. John, John 3:16. God beloved the world that he gave his only begotten son, anyone who believes in him will be saved. And he says, I love the Jewish people, I love the God of Israel, but I am happy to know this gospel, to know this, yes, this foundation for me, my life, for my life.
Again, I fully appreciate that this is your belief as a Christian believer.
Ik waardeer ten volle dat dit uw geloof is als een christelijk gelovige.
As I hope you fully appreciate that it is not my belief as a Jewish believer.
En ik hoop dat u ook wil respecteren dat het niet mijn geloof is als een Joodse gelovige.
If we believe that God wants us to stand together shoulder to shoulder.
Als wij geloven dat God wil dat wij naast elkaar staan, schouder aan schouder.
Then this is an excellent example of something upon which we will need to agree.
Dan is dit, dat is dit een prachtig voorbeeld van hoe wij het met elkaar eens zijn dat we het op dit punt niet eens zijn.
Respect means respecting our many differences and not attempting to pretend they don't exist.
Respect betekent dat we respect hebben ook voor onze vele verschillen en niet doen alsof die niet bestaan.
But it is only on that foundation of respect that we can stand together in doing God's work.
Het is alleen maar op die basis van respect dat wij samen kunnen staan, naast elkaar kunnen staan en Gods werk doen.
Because while we respect our many differences, I think we should also appreciate that through our reverence of God and his word revealed, there is more that unites us than that divides us.
Want wanneer wij dus op die bodem van respect staan, dan weten we ook dat in het woord dat waarin God zichzelf heeft geopenbaard, er meer is uiteindelijk dat ons bindt dan dat ons scheidt.
And I believe that God has a mission for us to stand together right now.
En ik geloof dat God een opdracht voor ons heeft om nu, op dit moment, naast elkaar te staan.
Just to
wat wil?
Yes.
Yes, the Lord Jesus is for Jew, non-Jew, for Greek, for everyone.
Obviously, that's. And again, yes. I'm going to repeat. Obviously, that's your belief, and it is not mine, and we won't be able to stand together if that is the belief that Christians attempt to impose upon Jews.
Ik herhaal, hij herhaalt dus inderdaad wat hij gezegd heeft. De basis waarop we naast elkaar kunnen staan is wederzijds respect en niet proberen datgene wat wij geloven aan de ander op te leggen, de ander ertoe te over. Dat wil niet zeggen dat je er niet van spreken mag, dat is iets anders.
Ja.
Ja.
Again, I think I'm repeating myself, but
okay,
if we believe that God wants us to be standing together, then it can only be on the basis of respect.
Dus nogmaals, samen staan op de basis van respect. Jazeker. U hebt net gehoord wat. U hebt net gehoord hoe die op de. Ja, ze gaat u gaan.
Er was een Messiaanse gemeente. Ja. Staan met Joden en niet-Joden.
Ja.
Er wordt één Torah wordt er gehanteerd. Eén Torah wordt eruit geleerd. En die ene Torah, er wordt eruit geleerd voor de Joden, voor de niet-Joden. Besnijdenis, Shabbat, kosher eten, alle feesten. Dat zijn. En u had het net over handelingen. En handelingen komen we er nog tegen. Handelingen 15. Er staat namelijk dat er wordt geleerd aan de volken die erbij komen. Doen ze dan vier dingen leren. Bloed verstikken, hoe
de lijn. Daar hebben we het dus net uitvoerig over gehad. Over de Noachitische geboden. Ik wou even uw vraag toch aan hem doorgeven. Voordat u een. U wilt een eigen preek houden nu op dit moment.
Mijn vraag is. In handelingen. Er staat het. Dus die vier dingen moet alleen aan de volkering. Want ze komen toch op zijn kappen. En er wordt Mozes gelezen.
Ja, dat staat allemaal namelijk de 15. Maar uw vraag was eigenlijk. Kunt u vanuit uw standpunt respect hebben voor die Joden die zich Messias belijdend noemen? Daar heeft u straks niet over.
Bruggenbouw daar naartoe.
Ja, natuurlijk. Ik zal die vraag doorgeven. Ik denk dat ik het antwoord al wel weet. The question is all about this. Do you also build bridges? Do you want to build bridges between you and the so-called Messianic Jews? Who believe, who are Jews and believe in the gospel of Jesus?
I'm going to repeat, as indeed Paul speaks of those who are circumcised to continue to circumcise and those who are not called upon to be circumcised to not circumcise.
Ik herhaal nog een keer wat Paulus ook gezegd heeft, dat degenen die besneden zijn, besneden moeten blijven, en die het niet zijn, zich niet moeten laten besnijden.
But more fundamentally,
maar meer fundamenteel,
what Moses says in Deuteronomy chapter 29,
wat
verse 28.
Mozes zegt in Deuteronomium 29, vers 28. Deuteronomium 29, vers 28.
The hidden matters belong to God our Lord, and the revealed matters are for us and our children forever to do all the words of this Torah.
De, even kijken. Wat is het? 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God, maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen tot in eeuwigheid, om al de woorden van deze wet te doen.
Now, God's word does not lie.
Gods woord liegt niet.
As expressed in Isaiah chapter 55, God's word never returns empty-handed.
Zoals Jesaja 55 zegt, Gods woord keert nooit ledig terug.
Obviously, it is a challenge for Christian believers to integrate God's word here.
Het is duidelijk een moeilijkheid voor christelijke gelovigen om Gods woord hier te integreren.
With their beliefs.
Met hun eigen geloof.
I'm proposing that the integration is recognizing that the message of God here in the covenant with Israel is intended for Israel and will be intended forever, for all eternity to Israel.
Mijn voorstel, mijn idee van die integratie is dat wat God in zijn verbond aan Israël opgedragen heeft, een eeuwig verbond is en dus voor eeuwig ook voor Israël geldt.
And it is predicated upon the traditions and beliefs that we have from the Torah.
En dat is dus uitgevoerd, uitgewerkt in de tradities die wij hebben vanuit de Torah.
To make sure there is no misunderstanding here, that does not include belief in Jesus.
En om daar geen misverstand over te laten bestaan, dat onthoudt, dat omvat niet het geloof in Jezus.
And that the beliefs that Christians embrace are intended for the Gentile world that is now called upon to accept the new religion of Christianity in order to institutionalize the keeping of the Noahide laws among the nations of the world. And I regard that as a blessed gift that God gives the Gentile world.
En voor de niet-Joden wordt als het ware een nieuwe religie gesticht die het mogelijk maakt om handen en voeten te geven, zo geef ik maar even weer, aan die zogenaamde Noachitische geboden. De opdrachten dus voor Israël blijven voor Israël. En waar de discussie in Handelingen 15 inderdaad over gaat is, wat moeten nou de niet-Joden doen om bij de gemeente van Christus te horen? En het antwoord van die gemeente in Jeruzalem is heel duidelijk. Wat voor de Joden is, is voor de Joden. Dat wordt elke keer in de Sabbat gelezen, dat hebt u zelf net ook genoemd. Wat voor de niet-Joden is, dat zijn die voorbeelden van de Noachitische geboden. En aan de niet-Joden wordt niet de wet, de Torah, in de volheid, zoals die in Israël wordt opgelegd. En in, mag ik nog even, wat zegt u?
Ik heb nog geen antwoord op de vraag.
Ja, dat hebt u wel. In alles wat met Jezus te maken heeft, zo zeg ik het maar even heel simpel, maar zo is het ook. Dat is niet geïncludeerd, dat is niet inclusief in de Joodse traditie en in het Joodse geloof.
It is establishing a covenant for the nations of the world, for the Gentile world with God, but it never did and never could void the original covenant that God made with Israel forever.
Dat is dus een verbond dat voor de volkeren van de wereld gemaakt wordt, maar dat maakt niet ongeldig het verbond dat God met Israël gesloten heeft en dat voor altijd geldt.
Ja, ik
Ja, ja, nog één vraag dan even. Nee. Ik denk dat we deze discussie niet moeten voort. Nee, die legt hij dus niet. Dat heeft hij duidelijk gezegd. Dat is een antwoord, ja. Well, he says you are here with Christians and you don't go to Messianic Jews in Israel, in Jerusalem.
I'm waiting for them to come to us and return to their faith and their traditions.
Ik wacht op hen tot zij naar ons komen en terugkeren tot ons geloof en hun tradities.
I'm going to repeat as long as they insist on describing themselves as Messianic Jews, they are a slap in the face, a spitting in the face of all those Jews who gave their lives for the last 3,000 years for the traditions that God gave us and the covenant that God made with us forever.
Ik onderstreep nog een keer dat deze uitdrukking Messiaanse Joden een klap in het gezicht is, in het gezicht spuwen is zelfs voor al die Joden, Messiaanse Joden vanuit de gedachte van het Jodendom, die 3000 jaar lang hun leven hebben gegeven voor dit geloof. En mijn handen zijn nog steeds uitgestrekt naar hen, wachtend op ze tot ze terugkeren. Dus als christenen samen naast elkaar moeten staan om Gods woord te doen. U nog even over dit onderwerp ook?
Ja. Respecteer de rabbijn, ja. Dat hij dus dat niet weet.
Ja, dat vraagt hij dus ook, ja.
Ja. Alleen, de Heer Jezus is gestorven als koning van de Joden.
Ja.
Nou is mijn vraag, wij zingen als christenen, God zou ons stellen als in Israël ingelijfd. Hoe moet ik dat zien?
Ik denk dat dat een vraag is waar u misschien met elkaar onderling nog eens een keer in een bijbelkring of zo, onder leiding van de predikant of wie dan ook, iemand die daar iets over zeggen kan, moet doorpraten. Maar dat je deze vraag niet aan een orthodoxe rabbijn moet stellen. Oké. Okay. Yes. Well, she made a remark about what Paul says in Romans 11, you know that,
yeah.
That the Gentiles are engrafted in the olive tree of Israel.
Yes.
Do you have an opinion about that?
Yes. Okay, so what I'll say is, first, excuse me.
Er komt hier nog toch even een reactie van Rabbijn.
Of course, the first thing that I should say, and I say this in utmost sincerity and...
Het eerste wat ik zeg in alle oprechtheid.
Those who listen to our Bible studies at Yeshivat Shor HaShem have heard me say this many times.
Degenen die luisteren via internet naar de Bijbelstudies van Yeshivat Shor HaShem hebben mij dat vaak horen zeggen.
To understand the words of Paul in Romans, you should be asking your pastors and not a rabbi.
Dan moet je dat aan je, als je de woorden van Paulus wil begrijpen, moet je dat aan je dominee vragen, niet aan de rabbi.
Which is also part of the message of respect.
Wat ook onderdeel is van die boodschap van respect.
I am definitely not coming to replace the pastors who are playing a critical role.
Ik ben helemaal niet gekomen om de pastors, de predikanten, te vervangen die een fantastische rol spelen.
In raising up the church.
In het opvoeden van de kerk.
In doing God's mission, as God gives the church a mission in my belief.
In het volbrengen van de opdracht van de kerk, God heeft aan de kerk in mijn overtuiging een opdracht gegeven.
But at the same time, I'll say, if you ask me, I think that this is precisely what Paul is saying.
Als u mij vraagt, dan is dat eigenlijk precies wat Paulus zegt.
That before Christianity, besides Israel, there was a pagan world.
Voor het christendom was er naast Israël alleen maar de heidense wereld.
And that the message of Jesus was on the one hand to reinforce the observance of the Torah and the commandments, the Jewish traditions in Israel.
De opdracht van Jezus was aan de ene kant het leven volgens de Torah en de voorschriften van God in Israël zelf te versterken, te verlevendigen.
And on the other hand, to create a framework.
En aan de andere kant een framework, een raamwerk te creëren.
for the nations of the world,
voor de naties van de wereld,
to bond with Israel,
om met Israël verbonden te zijn,
to be grafted into Israel,
om in Israël te zijn ingeënt.
Israel remains the root.
Israël blijft de wortel.
The graft does not become the root.
De ent wordt niet de wortel.
But it is connected to the root.
Maar is verbonden met de wortel.
And is sustained by the same sap in God's revealed word.
En wordt gevoed door hetzelfde sap, het geopenbaarde woord van God.
And through that we all come to God.
En daardoor, op deze weg komen wij allen tot God.
And ready ourselves and the world for his kingdom.
En maken onszelf en de wereld klaar voor zijn koninkrijk. I think we have to had the most of the questions. Ja. Dat zal dan de laatste vraag toch zijn, denk ik. Het is nu intussen. Wat zeg? Ja, ja, ja. Oh ja, dat was ook een vraag die u gezegd. Oké. Okay. This is a question about yes. Reconciliation with God. Now there is no temple.
Ah, oké. Okay. Yeah. Okay.
Yes. Dus de vraag, hoe vindt de verzoening nu plaats voor in het Jodendom, nu er geen offers meer worden gebracht? Nu er geen tempel is waar offers worden gebracht.
Maybe we should join that together with the last question also.
En dan ook nog die derde vraag erbij, laatste vraag. Gelooft u in een herbouw van de tempel in Jeruzalem? Nou, dan zijn we denk ik wel echt op het punt gekomen om te gaan stoppen als deze vragen beantwoord zijn.
So on the one hand,
aan de ene kant,
we certainly look forward to the restoration of God's holy temple.
Wij zien zeker uit naar het herstel van Gods heilige tempel.
Why? Because
waarom?
God's word is forever.
Waarom? Dat Gods woord voor altijd is.
And in Exodus chapter 25 verse 8, God says,
Exodus 25 vers 8 zegt God,
they shall make for me a temple, a sanctuary, and I will dwell in their midst.
Ze zullen een heiligdom voor mij maken en ik zal in hun midden wonen.
And that word is forever.
En dat woord, dat is voor altijd, voor eeuwig.
Right now we have a problem.
Op dit moment hebben we een probleem.
The restoration of God's temple.
In de restauratie van Gods tempel, het herstel van Gods tempel.
I think you know what the problem is.
Ik denk dat u weet wat het probleem is.
But one day, the Muslims will be running ahead to make room for God's restored temple.
Er komt de dag dat de moslims weg zullen rennen om ruimte te maken voor het herstel van Gods tempel.
I'm sure of it.
Daar ben ik heel erg zeker van.
And then the temple indeed will be restored.
En dan zal inderdaad de tempel worden hersteld.
But to respond to the question, obviously the world is
maar
not ready
antwoord op uw vraag, de wereld is blijkbaar nog niet klaar voor dat gebeuren nu.
It's not ready for it because it hasn't happened. When it's ready, it'll happen.
Het is nog niet gebeurd, dus de wereld is nog niet klaar voor. Als de wereld klaar voor is, dan zal het gebeuren.
So how do we return to God today?
Hoe doen we vandaag? Hoe keren we vandaag tot God terug?
Heeding the words of the prophet Hosea.
Kijk naar het woord van de profeet Hosea.
In chapter 14.
Hosea 14.
At the end of verse 3.
Hosea 14, eind van vers 3.
But maybe beginning with verse 2 to appreciate what the prophet is telling us.
Hosea,
which chapter? Chapter 14.
14.
Verses 2 and 3 we'll read.
Okay.
Return, O Israel, unto God your Lord, because you have stumbled in your sin.
Bekeer u, Israël, tot de Heere uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid.
Take with yourselves words and return to God.
Neem deze woorden met u mee. Bekeer u tot de Heere.
Say to him, all sin you bear, and bring forth goodness, and we will supplement instead of the offerings of bulls our lips with our words and our hearts.
Zeg tegen hem, neem alle ongerechtigheid weg, neem het goede aan, dan zullen wij de offers van onze lippen nakomen. Dus de offers van onze lippen in plaats van de offers van de dieren in de tempel.
So we don't have a temple today.
We hebben geen tempel vandaag.
But God's hand is always extended to every single human being.
Maar Gods hand is altijd uitgestrekt naar ieder menselijk wezen.
Waiting for us to come back.
Hij wacht op ons dat we terugkeren.
And if I can just add here one additional note, I realize the hour is late.
Ik wil hier nog iets aan toevoegen. Ik weet dat het laat is, maar
on the subject of coming back.
Op het subject van terugkeren, het onderwerp van terugkeren.
We live in a world today that has a terrible scourge.
Wij leven in een vreselijke wereld vandaag.
The scourge is godlessness.
Wat de wereld bedekt is godloosheid.
The issue isn't Israel. The issue is godlessness.
Het gaat niet om Israël, maar het gaat om godloosheid.
I appreciate, respect and admire your praying for Israel.
Ik waardeer en stel op prijs uw gebed voor Israël.
But Israel is like the canary in the coal mine.
Maar Israël is zoiets als de kanarie in de kolenmijn.
Meaning, for those who don't understand the metaphor.
Degene die dit beeld niet gebruiken, betekent dit.
The canary
niet begrijpen, betekent dit.
Is a small, beautiful songbird.
Kanarie is een mooi klein zangvogeltje.
And the coal miners would bring a canary with them when they would go into the mine.
De mijnwerkers die namen een kanarie met zich mee als ze aan het werk gingen in de mijnen.
And the canary would be singing its lovely songs.
De kanarie zong zijn prachtige liedjes.
Unless there was poison in the air.
Tenzij dat er vergif in de lucht was.
And the canary would immediately die and of course stop singing.
En de kanarie zou onmiddellijk sterven en uiteraard stoppen met zingen.
And that would be a warning to the miners.
Dat was een waarschuwing voor de mijnwerkers.
To run out of the mine before the poison affected them.
Zo snel mogelijk uit de mijn te vertrekken voordat het gif hen zou vergiftigen.
There's a poisonous fume in the air and that is the fumes of godlessness.
Er is een giftige damp in de lucht en dat is de damp van goddeloosheid.
And the only weapon that we have against godlessness is
het enige wapen dat we daartegen hebben is educatie, opvoeding, vorming.
And the most potent form of education is setting an example.
En de meest krachtige vorm van educatie is het stellen van een voorbeeld.
The example of Jews and Christians standing together, shoulder.
Het voorbeeld van Joden en Christenen die naast elkaar staan, schouder aan schouder.
Proclaiming God's word to the world.
Het woord van God in deze wereld uitroepend.
It's not easy.
Het is niet makkelijk.
Well, maybe sometimes it's easy.
Soms is het makkelijk.
It is a challenge.
Het is een uitdaging.
But I believe it is God's charge to us.
Maar ik geloof dat het Gods opdracht aan ons is.
In proclaiming this message to the world today.
In het uitdragen van deze boodschap aan de wereld vandaag.
The world is today sinking in so many places into more and more godlessness.
De wereld verzinkt op allerlei plaatsen meer en meer in goddeloosheid.
The forces of godlessness are getting stronger.
De machten van de goddeloosheid worden sterker.
But I believe the forces of godliness are also getting stronger.
Maar ik geloof dat de krachten van de godvrezendheid ook sterker worden.
The fence sitters are disappearing.
De mensen die aan het hek zitten, die terzijde staan, die verdwijnen.
This is the moment where God is pouring out his grace and summoning us to stand together.
Dit is het moment dat God zijn genade uitgiet en ons de opdracht geeft om samen te staan, naast elkaar te staan.
In
zijn opdracht op ons nemen en zijn werk te doen naar zijn bevelen. Zoals hij ons geleerd heeft door dit boek. Ik zie er naar uit dat we samen op weg zullen gaan voor deze reis.
For God.
Voor God.
Together.
Samen.
God bless you.
God zegen u. Oké, het is een goed moment nu, denk ik, om te eindigen. Ja, er zijn er nog meer die niet beantwoord zijn, denk ik. Welke bedoelt u? Oké. Nou, ik kan er wel wat van zeggen. Ja, nou, om vragen recht te doen, moet je er ook een wat uitvoeriger aan doen. Nou, u zegt, mag ik zelf even antwoorden dan? Als ik hem nog kan vinden, ja. Onder christenen in Nederland zijn twee geheel verschillende visies hoe Joden mogen moeten benaderen. Eén, met hen in gesprek gaan, luisteren, dienen. Uitgangspunt binnen het CIS staat hier, het Centrum voor Israëlstudies. Ook het uitgangspunt van Christen voor Israël overigens. Twee, gaan evangeliseren en vanuit het Oude Testament wijzen naar het Nieuwe Testament. Vanuit Jesaja 53 wijzen op de knecht des Heren in het Nieuwe Testament. Vraagt u dan voor het laatste standpunt begrip opbrengen? Kunt u de gedachten van deze christenen invoelen? Ik denk toch dat Chaim er al iets over gezegd heeft. Namelijk, toen hij het erover had dat hij gelooft dat christenen vanuit een oprechte liefde proberen Joden van het Nieuwe Testament te overtuigen. Maar hij heeft dat genoemd een liefde zonder respect. Dus hij heeft daar denk ik toch al antwoord op gegeven. En ja, mijn visie, en ik denk ook de zijne, is die onder punt 1 wordt vermeld. Visie die u de visie van het CIS noemt. We zoeken het gesprek met de Joden. We zoeken het contact. We willen luisteren. We willen dienen. Naast elkaar staan. Nou, daar ging het hele verhaal vanavond over. Beetje antwoord voor u? Oké, dank u.
I got the idea.
Oké, okay. Hij heeft het begrepen, zegt hij.
Ga zeggen, doei.
Ik heb u gewaarschuwd dat er nog vragen zullen blijven. Ik ben overigens wel bereid om hier een vervolgsessie aan te geven. Dat wil ik best regelen, als daar echt interesse voor is. Ik herken de vragen. Ik heb er al jaren over nagedacht, over dat soort vragen. Dus ik herken de vragen. Ik heb geen antwoorden op alle vragen. Misschien dat ik er van een en ander wel kan zeggen. Maar als er interesse is voor ja, de mensen die dan hier in de buurt wonen natuurlijk. Neem even contact met mij op. Mijn e-mailadres staat ook op de agenda die her en der hier ligt. Maar we moeten echt afsluiten. Dus ik wil vragen aan dominee Boyten of die met ons wil afsluiten.
Ja, er zijn nog visitekaartjes van Chaim. Dus als je het mee wil nemen, hiervoor liggen ze. Ja, we hebben toch een bijzondere avond gehad nu, een bijzondere ontmoeting. Ik hoop dat we dat ook allemaal zo toch waarderen en meenemen van deze avond. Je kunt zeggen, nou ja, een keer zo iemand bij ons en het is weer voorbij. Maar het was toch iets van ontmoeting tussen kerk en synagoge. En we hebben een rabbijn horen spreken vanuit Gods woord. Verschillende dingen heeft hij ons aangereikt. En ja, wat hij toch ook zei, hoe hij zelf deze avond typeert, dat een teken is van in het kader van de komst van de Messias. En daar was hij toch wat bewogen bij. En ik hoop dat we dat mee mogen nemen en als waardering van deze avond ook bij ons houden. Chaim, we very appreciate your being with us this evening and that we could have this meeting together. You gave us some guidance from the Word of God about a variety of subjects, the mission of Israel, the choice of Ruth, the salvation for the church of the Gentiles, and about the coming of the Messiah. Of course, there are a lot of things we disagree, and it makes us triste and sad. And at the other hand, there are a lot of things we have together, things which binds us. And we thank you very much for being by us, and we wish you and your wife the blessing of God, and we will hope to meet again. Ik hoop dat deze avond toch ook een uitwerking mag hebben. Dat het tot verdere bezinning mag leiden. Er zijn principiële verschillen. En ik hoop dat we daar droefheid over hebben. Net als de apostel Paulus, voor wie het ook een gedurige smart was. Zoals Israël en hij van elkaar verschillen. Bijzonder als het gaat over de Messias. U hebt gemerkt dat de rabbijn daar niet omheen gaat. En voor velen is dat reden om maar de christenen voorbij te gaan. Maar het bijzondere van hem is toch dat hij wel met een open mind daarover wil spreken. Ik hoop ook dat dat mag strekken tot meer gebed voor Israël. We hebben in ons land in het verleden een grote betrokkenheid gehad voor Israël, vooral in de tijd van het Revij. Toen werden er vele bidstonden gehouden voor Israël, wat door honderden mensen werd bezocht. En ja, het is van harte te hopen dat die betrokkenheid en dat gebed voor Israël vernieuwd mag worden. Ik hoop ook in dit opzicht dat een avond en een ontmoeting als deze mag meegaan, ook voor het vervolg. Dan wil ik nog een paar verzen lezen uit Zacharia 13, vanaf vers 7. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen en ik zal het louteren gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen, het is mijn volk. En het zal zeggen, de Heere is mijn God. Dat is een profetie over de toekomst. En het is heel duidelijk dat dat door verdrukking, door lijden heen gaat. En dat is steeds de weg die God met Israël gaat, ook met de kerk. Want de herder is geslagen. De Heer Jezus betrekt die profetie op zichzelf, op zijn lijden en sterven. En de schapen zijn verstrooid geworden. Als hier over het gericht wordt gesproken door de profeet Zacharia, dan ziet Yeshua dat vervuld in zichzelf, in zijn kruisdood. Hij heeft het gericht willen dragen om verlosser te zijn van Jood en Heiden. En dan gaat het door het gericht heen. Een derde deel zal overblijven en ook dat zal nog door het vuur van het gericht gaan, maar een louteringsgericht. Zoals het goud door het vuur moet gaan om alle onzuivere delen weg te branden, opdat het edele metaal zal overblijven. Dat is Gods weg met Israël, met de kerk en dat om Jezus wil. En dan loopt het uit op die grote toekomst, dat in die nood ze zullen roepen tot God. Het wordt een geheiligde nood. Roepen, aanbidden en de Heere zal dan horen. Want hij ontfermt zich over het ellendige. En dat is de genade die rijk uitgegoten zal worden. En dat heeft tot gevolg dat er die gemeenschap komt, dat innige contact tussen de Heere en zijn volk. Dat de Heere zal zeggen, dat is mijn volk. En dat het volk zal zeggen, de Heere is mijn God. En dat is de toekomst, de eenheid tussen God en zijn volk. En de Heere geeft ons die genade, dat dat ons aller deel mag zijn. Zullen we samen danken en bidden. Barmhartige Heere, we zeggen uw naam dank dat we deze avond met elkaar konden houden. U wilde het ons schenken. Een bijzondere ontmoeting. Een orthodoxe rabbijn, te midden van christenen uit een protestantse kerk. Heere, we danken u dat u dit mogelijk maakte. En laten wij het mogen waarderen en verwerken. Er is veel gesproken vanuit Gods woord. Laat daarover herkenning mogen zijn. Maar er is ook principieel verschil. En dat geeft ons smart in het hart. Heere, het is goed om dat ook te gevoelen. Laten we dat voor uw aangezicht mogen brengen. En wilt u door uw Heilige Geest het in ieders hart geven om voor Israël te bidden. Ook vanavond bidden we om uw zegen. Wil die uitstorten op dat volk, nu ook in onze dagen Israël in zoveel benauwdheid verkeert, het antisemitisme toeneemt, de bedreiging uit de islamitische wereld steeds erger wordt. Heere, betoon uw kracht, uw trouw. Wil door uw woord en geest wonderen doen, de vrede van Jeruzalem schenken en het messiaanse heil hen schenken uit genade. Heere, we bidden ook voor de kerk. Wilt u daar rijk wonen en werken met uw geest, opdat we ook uit uw woord verstaan wat uw weg en werk is met Israël en met de kerk. Het zal toch uitlopen op die ene kudde onder die ene herder. Zo dragen we ook Chaim Eisen en zijn vrouw aan u op. Wilt u ze gedenken, ook in de komende tijd, als ze verder zullen reizen en lezingen zullen houden, geef ze uw zegen door uw woord en geest. U weet wat ze nodig hebben. Heere, wil met ons gaan. Als wij deze plaats verlaten, schenk uw bewaring en nabijheid. En vervul ons met die toekomstprofetie. Dat het één volk zal worden, waarvan u zegt, alleen door de genade van Christus, dat is mijn volk. En zij zullen betuigen, de Heere, Hij is onze God. Dat zal vervuld worden in het nieuwe Jeruzalem. Heere, geef dat dat ons aller deel mag zijn in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij bedanken ook nog dominee De Vreugd voor zijn bijdrage. Heel fijn dat het zo kon. Allen wel thuis en tot ziens.